Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan er onmiddellijk aan beginnen, want er staat heel wat op de agenda. Zo heeft paus Leo XIV zijn eerste generale audiëntie gegeven sinds zijn terugkeer vanuit Castel Gandolfo. En dat was in de Sint-Pietersbasiliek deze keer op woensdag 5 augustus. We gaan luisteren naar de vijfde catechese ondertussen over Sacrosanctum Concilium, de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie. En daarna zullen wij blijven stilstaan bij het pastorale bezoek dat de Heilige Vader op 6 augustus heeft afgelegd aan Assisi, en dat natuurlijk in het kader van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi il Poverello, waar hij dus een pastoraal bezoek heeft gebracht en waar er ook een ontmoeting is geweest met de jongeren die deelnamen aan de Go Franciscan Youth Meeting van 2026. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst luisteren naar een catechese gegeven door paus Leo XIV op woensdag 5 augustus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione.
In deze catechese gaan wij verder met onze beschouwing over de conciliaire constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium. En vandaag staan we stil bij de kerkelijke dimensie van het liturgisch gebed. Zoals de apostel Paulus aangeeft, is het de Heilige Geest die ons leert bidden. Sinds de dag van Pinksteren woont de Geest in de kerk en inspireert hij al haar activiteiten, en in het bijzonder het gebed. Het leven van de eerste gemeenschap, die na het Pasen van Jezus in Jeruzalem ontstond, is een leven in de geest, die door de verrezen Heer is geschonken. Sindsdien, zo zegt het concilie, heeft de kerk nooit nagelaten om in vergadering bijeen te komen, om het paasmysterie te vieren, door in de hele schrift te lezen wat over hem ging, door de eucharistie te vieren, waarin de overwinning en de triomf van zijn dood aanwezig worden gemaakt, en door God te danken voor zijn onuitsprekelijke gaven in Christus Jezus, tot lof van zijn heerlijkheid, krachtens de Heilige Geest. In onze tijd, waarin alles wordt gedomineerd door de mentaliteit die gericht is op efficiëntie en consumptie, kan het gebed iets nutteloos en onbeduidends lijken. In een wereld waarin wetenschap en techniek pretenderen alle antwoorden te geven, kan bidden overkomen als een vorm van vlucht. Bovendien wordt het gebed zelfs in veel christelijke gezinnen niet langer doorgegeven, terwijl talrijke mensen het risico lopen het te verwarren met een techniek onder vele andere, van psychologische aard en gericht op persoonlijk welzijn. Het gebed daarentegen, als fundamenteel aspect van ons mens zijn, verdient het om in zijn ware aard herontdekt te worden. De Constitutie Sacro Sanctum Concilium heeft deze noodzaak serieus genomen. En dat vervulde de heilige Paus Paulus VI met diepe vreugde. Toen hij dit eerste, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurde document afkondigde, verklaarde hij: God op de eerste plaats. Het gebed onze eerste plicht. De liturgie de eerste bron van het goddelijk leven dat ons wordt meegedeeld. De eerste school van ons geestelijk leven. In de Constitutie verwijst de term het gebed, namelijk naar de gehele liturgie. Dit perspectief is doorslaggevend, omdat het de liturgische hervorming heeft gestuurd en de actieve deelname van de gelovigen tot het centrum ervan heeft gemaakt. De liturgie wordt in de eerste plaats voorgesteld als de plaats van de ontmoeting, van het initiatief van God die zich in zijn Zoon dicht bij de mensheid plaatst. Het woord dat vlees is geworden, gezalfd door de Heilige Geest, waarop wij kunnen antwoorden door Christus, met Christus en in Christus, in de eenheid van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dankzij het gebed dat Christus, verenigd met zijn lichaam, tot de Vader opheft. Daarom verlangde de heilige Paus Paulus VI vurig dat het getijdengebed, dat wil zeggen het dagelijkse openbare gebed van de kerk, dat onlosmakelijk verbonden is met de Eucharistie, het gehele christelijke gebed diep zou doordringen, doen herleven, leiden en tot uitdrukking brengen en het geestelijk leven van het volk van God doeltreffend zou voeden. Opdat deze wens werkelijkheid wordt, vraagt de liturgie van het getijdengebed erom steeds meer te worden omarmd en beleefd in het dagelijks leven van de gedoopten en de gemeenschappen. Aan vele mensen die willen leren bidden, in het bijzonder aan de catechumenen, kan zij de weg en de school van het christelijk gebed bieden. Elke week en elke dag vormen de Eucharistie en het getijdengebed de levensadem van de kerk, die de Heilige Geest door haar lichaam laat stromen. In dit gebed verenigt Christus de hele mensheid met zichzelf en betrekt hij haar bij het aanheffen van dit goddelijke loflied. Zo worden wij van dag tot dag steeds meer verbonden met het paasmysterie en naar hem gevormd. De heilige Augustinus zegt: wanneer wij in het gebed tot God spreken, mogen wij de Zoon niet van hem scheiden. En wanneer het lichaam van de Zoon bidt, mag het zijn hoofd niet van zich scheiden. Laat dus dezelfde enige verlosser van zijn lichaam, onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, diegene zijn die voor ons bidt, die in ons bidt en tot wie wij bidden. Hij bidt voor ons als onze priester. Hij bidt in ons als ons hoofd. Hij wordt door ons aanroepen als onze God. Laten wij dus in hem onze stem herkennen en zijn stem in ons. Verbonden met de Eucharistie, waarvan zij het licht verder zet, geheiligt de liturgie van het getijdengebed de tijd van ons dagelijks leven. 'S Ochtends beginnen we de dag met geloof en dankbaarheid. In de middag vragen we om de kracht van trouw, te midden van de inspanningen. En 's avonds, als het werk gedaan is, begeleiden de vespers het moment van de zonsondergang. 'S Nachts vallen we in slaap, terwijl we ons toevertrouwen aan de vrede van God. Elk uur is een daad van hoop. Tijdens onze aardse pelgrimstocht waken wij en wachten wij samen met de gehele kerk op de glorieuze terugkeer van de Heer.
Il ritorno glorioso del Signore.
De woorden van Paus Leo XIV in de Sint-Pietersbasiliek afgelopen woensdag 5 augustus. Opnieuw dus een mooie catechese in de reeks waar we samen met de paus de belangrijke documenten van het Tweede Vaticaans Concilie overwegen. En dus hebben we al in verschillende van deze catecheses kunnen blijven stilstaan bij de liturgie. En inderdaad, het Tweede Vaticaans Concilie, een van de zaken die het concilie naar voren brengt, is het belang van het getijdengebed. Mocht u daar nog nooit hebben over gehoord, het is de getijdenmomenten, de gebedsmomenten, die u ook kan beleven met Radio Maria. En die beleefd worden in tal van religieuze gemeenschappen. Ook de priesters zijn gevraagd om van dit gebed eigenlijk echt hun leven ook te maken, om daar tijd en ruimte voor te maken, vaak in zeer drukke agendas. En ook de lekengelovigen worden door het Tweede Vaticaans Concilie opgeroepen om dit gebed op te nemen in het dagelijkse gebed. Natuurlijk naar uw eigen levensstaat. Wanneer we de lauden, het middagofficie, de vespers, de completen en de lezingendienst bidden, dan verbinden we ons werkelijk met eeuwenlange traditie van gebed. Het gebed van de kerk, en dus onlosmakelijk verbonden ook met de Eucharistie, wat natuurlijk het gebed bij uitstek is, het offer van Jezus Christus op het altaar brengen. Opnieuw een herinnering van Paus Leo XIV om dus ook dat getijdengebed te durven bidden om er kennis mee te maken. En dat kan u ook zeker doen bij Radio Maria. De persdienst van het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus de uitnodiging van de verschillende staatshoofden en kerkelijke autoriteiten van Uruguay, Argentinië en Peru heeft aanvaard. Hij zal dus opnieuw het vliegtuig opgaan en een apostolische reis ondernemen. Van 6 tot en met 17 november, zo werd bekendgemaakt. Nu, Peru, dat zal hem zeer nauw aan het hart liggen natuurlijk, omdat hij daar gedurende vele jaren bisschop is geweest, de mensen zeer goed heeft leren kennen, de taal zeer goed machtig is. En dat merken we ook tijdens zijn pontificaat, dat hij daar ook de nodige aandacht aan besteedt. De paus zal van 6 tot en met 8 november Montevideo, Paysandú en Florida bezoeken. Van 8 tot en met 11 november Buenos Aires, Córdoba en Luján. En van 11 tot en met 17 november Lima, uiteraard Chiclayo, waar hij bisschop was, Cusco en Pucallpa. Dat is voorlopig het programma dat we hebben ontvangen, wat bekendgemaakt is. Als daar meer over te vertellen valt, dan hoort u het zeker in Radio Vaticaan. En wij zullen natuurlijk ook deze reis op de voet volgen. Misschien heeft u dat ook al gehoord. Het zal de bedoeling zijn om tijdens apostolische reizen bijzondere afleveringen te hebben van Radio Vaticaan, waarbij het programma van Elke Dag Telt als het ware samensmelt met Radio Vaticaan, met de bedoeling om u zoveel mogelijk toespraken, gebeurens, informatie te kunnen geven van die apostolische reizen. Er gebeurt namelijk vaak op zo'n reis heel veel gedurende een dag en dan merken we dat we met de tijd die we normaal nemen voor Radio Vaticaan eigenlijk niet voldoende hebben. Om u nog meer, als het ware, die reizen te kunnen helpen beleven en de vreugde die daarvan komt, de hoop die de paus brengt onder al deze volkeren, om daarin te kunnen delen, zullen we dat in de komende maanden en jaren hopelijk kunnen verder zetten en intensifiëren, waardoor we nog meer uitzendingen zullen brengen over de apostolische reizen. Dus voor ons wordt het al een drukke periode van 6 tot en met 17 november van dit jaar. En zoals beloofd gaan we het ook hebben over een hele bijzondere ontmoeting die de paus heeft gehad op donderdag 6 augustus. Hij is namelijk om 7:55 per helikopter vertrokken naar Assisi. En als we zeggen Assisi, dan zeggen we automatisch ook natuurlijk de heilige Franciscus. En het is ook met deze heiligen dat als het ware deze ontmoetingen te maken hebben. De Go Franciscan Youth Meeting 2026, de grote ontmoeting met de jongeren, daar was hij op uitgenodigd. Om 8:28 landde hij op het sportterrein Migageli, waar de paus werd verwelkomd door de aartsbisschop van Assisi, monsieur Felice Acrocia, door de voorzitter van de regio van Umbrië, de prefect van Perugia onder andere, de burgemeester van Assisi en de voorzitter van de provincie Perugia. Onmiddellijk daarna begaf de paus zich per wagen naar de basiliek van Santa Maria degli Angeli in Porciuncula, waar hij de talrijke jongeren begroette die zich op het voorplein hadden verzameld. En dat leverde fantastische beelden op. Hij werd daar met groot enthousiasme onthaald. Een belangrijk onderdeel van deze jongerenontmoeting is de mogelijkheid van de jongeren om enkele vragen te stellen aan de paus. Zo werden er 3 uitgekozen. Zij mochten een vraag stellen aan de Heilige Vader. Wij gaan ze beluisteren, als ook het antwoord dat de paus heeft gegeven daar aan de jongeren. Zo mogen wij dus genieten van datgene wat beleefd werd in Assisi ter gelegenheid van dit gebeuren om de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi te beleven. We gaan luisteren naar de vraag van Carolina, afkomstig uit Kroatië, aan paus Leo XIV en het antwoord dat hij zal geven op deze vraag.
Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia.
Mijn naam is Carolina, ik kom uit Kroatië, uit de parochie en basiliek van Sint Antonius van Padua in Zagreb.
Santo Padre,
Heilige Vader, we zijn opgegroeid in de Franciscaanse parochies, begeleid door de broeders, en hebben van de heilige Franciscus geleerd dat het evangelie in de eerste plaats door het leven wordt verkondigd. Door vreugde, eenvoud, broederschap en nabijheid tot iedere mens. Dankzij deze ervaring hebben wij een levend geloof ontdekt dat niet opgesloten blijft in de kerken, maar dienstbaarheid, gastvrijheid en hoop voor anderen wordt. Vandaag de dag leven we echter in een snel veranderende wereld waar veel jongeren moeite hebben om houvast te vinden, authentieke relaties op te bouwen en hun hart voor God te openen. Ook wij willen geloofwaardige getuigen van het evangelie zijn op de plaatsen waar wij wonen, studeren en werken, en het licht van Christus uitdragen in de eenvoudige en broederlijke stijl van de heilige Franciscus. Heilige Vader, welk advies zou u ons jongeren, die zijn opgegroeid in de Franciscaanse spiritualiteit, willen geven, zodat wij authentieke volgelingen van Christus kunnen blijven en hoop kunnen brengen aan onze leeftijdsgenoten, zonder de vreugde van het evangelie, de eenvoud van het hart en de nabijheid tot de mensen te verliezen die elk christelijk getuigenis geloofwaardig maakt? Een hele vraag dus voor paus Leo XIV. Dank u wel, Carolina, voor deze vraag. Voor u allereerst een zeer goede morgen aan jullie allemaal. Ook een groet aan de jongeren die al in de basiliek aanwezig zijn en die ons, naar ik meen, ook via de schermen kunnen volgen. Ik ben echt blij om hier bij jullie te zijn. Dus Carolina, bedankt voor deze vraag. Ik denk dat velen, toen ze naar je luisterden, al een deel van het antwoord in je woorden hebben gehoord. Want je hebt getuigd van de eenvoud, de broederschap en de nabijheid die jou hebben overtuigd en jou in staat hebben gesteld om in het geloof te groeien als lid van een gemeenschap die toch voor iedereen openstaat. En dit gebeurde in een regio van Europa die nog maar 30 jaar geleden te maken had met oorlog en de gevaarlijke verstrengeling van religieuze overtuiging en nationalisme. In werkelijkheid heeft de aanwezigheid van de Franciscanen eeuwenlang de dialoog geïnspireerd en bijgedragen aan het vreedzame samenleven tussen katholieken, orthodoxen en moslims. Vandaag de dag betekent trouw blijven aan deze traditie van nabijheid, tegen de stroom ingaan, werken aan de zuivering van het geheugen en verzoening bevorderen. Van christenen zal steeds vaker worden gevraagd om vredestichters te worden binnen samenlevingen die geneigd zijn religie te misbruiken om identiteiten tegen elkaar uit te spelen. Getuigen van Christus blijven daarom boeiend en uitdagend, omdat het de geest en het hart verruimt tot voorbij kunstmatige grenzen. Dat wil zeggen, voorbij angsten die worden aangewakkerd door verkeerde informatie en de muren van vooroordelen. Je onttrekken aan de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde opbouwen, wordt niet meteen begrepen en aanvaard. Leer echter van de heilige Franciscus de evangelische radicaliteit, die het tegenovergestelde is van fundamentalisme. Zij maakt niet blind en gewelddadig, maar gevoelig, aandachtig, altijd in navolging van Jezus en dus nederig, gastvrij tegenover iedereen. Dit is niet gemakkelijk, maar het schenkt veel vreugde. Probeer je nu eens voor te stellen waar wij ons bevinden, maar dan 8 eeuwen geleden. Hier, op het open platteland, hadden zich samen met Franciscus 100 jonge broeders uit heel Europa zich verzameld. Probeer ze voor je te zien, zoals de bronnen beschrijven, rij na rij, hier 40, daar 100, elders 80 bij elkaar, allen bezig met het spreken over God, met gebeden, met tranen, met daden van naastenliefde. En zij verbleven daar in zo'n stilte en met zo'n bescheidenheid dat er geen enkel geluid te horen was. Die stilte is het tegenovergestelde van oorlog, met zijn geweld, geschreeuw en wreedheid. De matten van die broeders, net als jullie slaapzakken vandaag, getuigen van vrede. En dat is de kerk. Een vergadering van broeders en zusters, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Dierbare jongeren, hoe mooi is het om samen te zijn en over God na te denken en zo in zijn licht over het leven zelf, in zijn schoonheid, in zijn mysterie, in zijn ernst. Getuig overal van deze levenswijze. En het bijzonder in een tijd waarin de technologie ons afleert om samen te zijn tussen mensen van vlees en bloed. De heilige Franciscus had door dat de keuze voor de armoede mensen die ver van elkaar afstaan dichter bij elkaar kunnen brengen, ontmoetingen aanmoedigt en uitnodigt tot het uitwisselen van gaven. Zo begreep hij dat het evangelie niet los te zien is van de keuzes van Jezus Christus, die arm werd om ons te verrijken. Het evangelie is zijn leven, zijn weg, zijn onwankelbaar vertrouwen in de Vader. Als wij in zijn naam samenkomen, dan komt hij onder ons. En is de vreugde die ons hart vervult vrij en oprecht. Deze vreugde evangeliseert meer nog dan woorden en kan niet verborgen blijven. Dank u. De woorden van paus Leo XIV, gericht tot Carolina, afkomstig uit Kroatië, Zagreb. Met haar vraag over hoe dus deze jongeren, die al kennis hebben gemaakt met de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi, hoe zij dus in die eenvoud, in de vreugde, in de nabijheid kunnen blijven. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug. En dan gaan we nog luisteren naar een andere vraag van een van de jongeren die werd gekozen om een vraag te stellen aan Paus Leo XIV. Bidden we eerst samen met hem in het bijzonder voor alle jongeren die zich in deze tijd hebben verzameld in Assisi.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ut usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn ondertussen aanbeland aan de tweede vraag die werd voorgeschoteld aan Paus Leo XIV tijdens zijn pastoraal bezoek aan Assisi en in het bijzonder de ontmoeting met de jongeren. We gaan dus verder nadat we de vraag van Carolina hebben gehoord en ook het antwoord dat de Heilige Vader heeft gegeven. En zo belanden we bij de 27-jarige Giovanni uit Bologna. In Italia.
Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna.
Heilige Vader, mijn naam is Giovanni, ik ben 27 jaar oud en ik kom uit Bologna. Wij jongeren leven in een wereld waar de cultuur van het tijdelijke heerst en waarin definitieve levenskeuzes ons angst inboezemen. Desondanks spreekt God op een unieke en liefdevolle wijze voortdurend tot ons en roept Hij ons op om Hem te volgen, met een belofte van leven en vreugde, waarbij Hij ons geleidelijk aan onze roeping openbaart. Hier is mijn vraag. Hoe kunnen wij Hem een volmondig en moedig ja geven, zonder de hand aan de ploeg te slaan en dan achterom te kijken, waarbij we te veel nadruk leggen op de inspanningen en opofferingen die de weg met zich meebrengt? Wat heeft u geholpen op uw roepingsweg?
Nel suo percorso vocazionale.
Grazie Giovanni per questa domanda.
Dank u Giovanni voor deze, ik zou zeggen, moedige vraag. Vol verlangen naar wat niet voorbij gaat. Tegenwoordig zijn we geneigd om negatief over het tijdelijke te spreken. Vroeger was het juist de kerk die ons nadrukkelijk het besef van het tijdelijke bijbracht. Deze wereld gaat voorbij, de tijd vliegt, aardse zaken zijn vergankelijk. Enkel God blijft, God is eeuwig. We moeten ons dan ook echt afvragen wat er veranderd is, om niet tot diegenen te behoren die het verleden betreuren en daardoor de tegenwoordige tijd niet onder ogen zien en geen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. De stabiliteit van traditionele samenlevingen, waardoor hele generaties in de loop van hun leven slechts minimale veranderingen zagen, verdwijnt bijna overal ter wereld. Binnen die samenlevingen was alles strak gereguleerd en vooraf bepaald. Toen riep het getuigenis van de kerk op om niet achterover te leunen in een voorbestemd lot, maar de waarde van elke afzonderlijke handeling te onderscheiden in relatie tot de eeuwigheid. Vandaag de dag daarentegen, met een soms verwarde opvatting van vrijheid, houden wij onszelf voor de gek dat het leven nooit eens en voor altijd vast ligt, omdat de context waarin wij leven snel verandert en wij zelf ook behoorlijk veranderen. Daardoor nemen echter ook de angst en de kans om de weg kwijt te geraken toe. In deze context is de moed om een definitieve keuze te maken misschien wel de meest revolutionaire daad. Een definitieve keuze sluit ons niet op in een kooi, maar opent ons voor een grotere dynamiek. Liefhebben is een uittocht, een exodus. Een weg die ontdekt moet worden, een pad dat God samen met ons bewandelt. En dat is de ware betekenis van elke roeping. De Bijbel inspireert ons om zo te leven, als iemand die geroepen is om op te staan, zijn eigen levensverhaal te bewandelen en daarbij richting en zin als een geschenk van de Heer te ontvangen, om te beminnen volgens zijn plannen. Geloof, vertrouwen en betrouwbaarheid openbaren hier hun onlosmakelijke verwevenheid. Op deze wijze ontmaskeren wij in het geloof de illusie dat problemen worden opgelost door weg te lopen, door te verraden, of door een paar stappen te zetten op steeds andere wegen zonder ooit eigenlijk vooruit te komen. Men kan inderdaad ervaringen, contacten en consumptie vermenigvuldigen, maar toch altijd op hetzelfde punt blijven staan. De menselijke prijs is hoog en de innerlijke leegte is diep. Niet zelden komt het erop neer dat we mensen gebruiken en door hen worden gebruikt. Het voor altijd is dan ook een genade, waaraan God zelf ons helpt te beantwoorden met onze trouw voor een volheid van leven. Vanaf de adolescentie is het daarom belangrijk om jezelf te leren kennen, keuzes te maken en je in te zetten, dat wil zeggen, te reageren op de roeping van de Heer, zonder daarmee op te houden in de volwassenheid, zowel bij de beslissingen die reeds genomen zijn, als bij die welke nog genomen moeten worden. Het is een avontuur waarin niemand zich alleen hoeft te voelen, en dat, net als het geloof, tot het allerlaatste moment zal duren. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de Heer mij nooit in de steek heeft gelaten. Hij heeft mij altijd begeleid en mij ook mensen geschonken met wie ik samen kon wandelen. Zo heb ik in mijn roeping tot priester, lid van de Augustijner gemeenschap en missionaris, een soort licht gevonden dat mij tot op de dag van vandaag heeft geleid. Tot het moment dat ik ook ja moest zeggen op een heel bijzondere roeping, die om paus te zijn. Bij het aanvaarden van het unieke plan dat God voor ieder van ons openbaart, is de fundamentele roeping die in elk hart geschreven staat, een roeping tot gemeenschap. En die hoor je niet slechts één keer, maar elke dag. De zonde vertroebelt de helderheid op dit punt en brengt wantrouwen, rivaliteit, achterdocht in de fundamentele connecties. Maar God zij dank, is elke roeping ook een weg van verlossing en genezing. De uitnodiging van Jezus, die ons roept om Hem te volgen, belicht onze waardigheid en laat ons die van anderen eren door vertrouwen te hebben en vertrouwen te schenken. Deze dynamiek is zo bevrijdend dat ze al onze passie verdient. Dank u. Nou, opnieuw een prachtig antwoord van de Heilige Vader op, toch wel een bijzondere vraag ook, hè, om aan de Heilige Vader te vragen, ja, wat is uw ervaring in uw roeping? We gaan luisteren nog naar Luigi, 22 jaar, afkomstig uit Paternò, een klein dorpje op Sicilië. Ik spreek namens de Franciscaanse jeugd van Sicilië, een groep jongeren die het Franciscaanse charisma volgen. Ik zou u graag een vraag willen stellen over een aspect van Sint Franciscus dat mij erg raakt. Broeder Franciscus belooft gehoorzaamheid en eerbied aan Paus Honorius en zijn kanonieke gekozen opvolgers en aan de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel hij leefde in een tijd waarin de kerk gekenmerkt werd door tegenstrijdigheden en interne moeilijkheden, koos hij niet voor de weg van de ketterij. Hij viel de kerk van die tijd niet aan en veroordeelde haar niet, maar gaf er de voorkeur aan de paus te gehoorzamen. Zijn keuze is een vrije en revolutionaire keuze, geheel in de stijl van de minderbroeders, die als enig doel heeft de ellende van het oordeel te overwinnen met mededogen en verzoening, die enkel de liefde kan schenken. Tegenwoordig zeggen veel jongeren dat ze geloven, maar niet in de kerk. En vanuit onze gemeenschappen zien we soms een kerk met haar tegenstrijdigheden en interne crisis. En dan vraag ik mij af, hoe kunnen wij in deze verzoenende liefde blijven? Waarom is het tegenwoordig zo moeilijk om de kerk te zien als een moeder, die zelfs met haar wonden altijd bereid is ons te verwelkomen en van ons te houden?
Grazie Luigi.
Dank u, Luigi. Je vraag is zeer actueel.
Grazie Luigi.
En brengt ons naar de kern van de ervaring van de heilige Franciscus. Deze vraag behandelen betekent een verlangen delen. Het verlangen van de Heer Jezus voor de kerk. Franciscus luisterde hiernaar terwijl hij het kruisbeeld aanschouwde. We zouden altijd naar dit verlangen moeten terugkeren. Veel mensen door de geschiedenis heen en ook vandaag de dag hebben de kerk niet kunnen ervaren zoals Jezus Christus wil dat ze is en dit veroorzaakt lijden, laat wonden en teleurstellingen achter en kan voor sommigen zelfs een belemmering vormen om te geloven. In het evangelie waarschuwt Jezus voor dit soort struikelblokken, namelijk voor het schandaal dat zijn discipelen anderen kunnen bezorgen, vooral de kleinen en de armen. De wens van Jezus, die we zien in de groep die zich vanaf het begin om hem heen vormt, is om een volk bijeen te brengen waarin datgene wat mensen doorgaans verdeelt, wordt overwonnen. Rondom Jezus worden mannen en vrouwen, broeders en zusters die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet of met elkaar zouden hebben omgegaan. Wanneer dit wonder van de kerk zich dankzij God blijft voltrekken, blijft het ook vandaag de dag verbazingwekkend in onze steden die vol zijn van onzichtbare muren die de een van de ander scheiden. Hoeveel discriminatie en ongelijkheid zou er onmiddellijk kunnen ophouden zodra we elkaar als broeders en zusters erkennen? Er is nog een ander aspect van deze revolutionaire eenheid. Jezus zegt, maar onder jullie is het niet zo. Dat wil zeggen, het mag niet gaan zoals bij de groten der aarde en de machtigen van de wereld die op zoek zijn naar zichtbaarheid boven anderen willen staan. Integendeel, Jezus zegt ons, wie onder jullie groot wil worden, zal dienaar zijn. Wie onder jullie de eerste wil zijn, zal de dienaar van allen zijn. Wat Jezus voor de kerk wenst, is duidelijk. Het gaat erom zijn lichaam te worden, zijn leven te openbaren, zijn voorbeeld te volgen en een ander soort kracht uit te oefenen die niet vernedert, maar verheft. Het woord van God, de sacramenten en het beoefenen van broederlijke liefde zijn wegen van transformatie om in ons het beeld van Christus te verwezenlijken. De heilige Franciscus heeft deze wegen bewandeld. Niet heersen, maar dienen. Niet grijpen, maar ontvangen. Niet vasthouden, maar teruggeven. Het is het leven van God dat de kerk herstelt en haar tot een vrij volk maakt. Een plek van rust en verlossing. Franciscus, ga heen en herstel mijn kerk, die, zoals je ziet, geheel in puin ligt. Ieder van ons heeft een rol in deze bouwplaats die altijd openstaat. We hebben verschillende verantwoordelijkheden en roepingen, maar we gaan samen op weg, waarbij we elkaar inspireren, helpen en corrigeren. Het is belangrijk dat wij ons steentje bijdragen en dan zullen we over de kerk spreken met de genegenheid waarmee men over een moeder spreekt, omdat we zullen erkennen dat we er deel van uitmaken. Het zal een oprechte manier zijn om liefde te betonen aan die mensen en aan die geschiedenis waarin Jezus Christus tot ons komt en bij ons blijft. Ik ben bij jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld. In alle nederigheid, dit is het evangelie dat wij verkondigen. Om het verlangen van de Heer te delen, hoeven we ons dus niet beter voor te doen dan wij maar zijn. We moeten de verrezen Jezus erkennen, Hem laten werken in ons leven, in de levensgeschiedenis van ons allemaal. Ik dank u.
Non serve mostrarci migliori di come siamo. Occorre riconoscere e lasciare agire Gesù risorto nella nostra vita, nella storia di tutti noi. Grazie.
De prachtige woorden van Paus Leo XIV. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan danken we u van ganser harte voor het luisteren. Nog een zeer fijne dag gewenst.